Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22.
Fijn dat u luistert. Vandaag zijn we alweer toe aan het laatste hoofdstuk van 1 Petrus. Hij heeft in deze brief de gelovigen echt willen verzekeren dat ze niet terug moeten schrikken voor tegenstand vanuit de wereld. Die is er, die hoort er haast bij als we Christus volgen. Zoals de Heer op aarde lijden ondervond, zo zal het ook voor zijn volgelingen zijn. Lijden omdat we andere keuzes maken, niet meedoen met een levensstijl die God zondig noemt. Dronkenschap, overspel, al dat soort zaken vindt God vreselijk. En wie bij hem hoort, kan dan ook niet over zulke dingen heen stappen alsof ze er niet toe doen. Zelfs als ze nog zo normaal gevonden worden door veel mensen. Er is ook lijden puur om de naam van Jezus. Zijn naam is voor velen een aanstoot, een struikelblok. Als dragers van zijn naam delen ook wij in dat lijden. Voor ons is de naam Jezus Christus echter de naam waardoor we behouden worden. Om die reden prijzen wij God ervoor dat we de naam van Christus mogen dragen. En voor al dat lijden, in al zijn verschillende vormen, moeten we niet bang zijn. Integendeel, we mogen ons zelfs gelukkig prijzen als we ermee te maken krijgen, omdat we weten dat we op een dag ook zullen delen in de heerlijkheid van Christus. Petrus waarschuwt er in hoofdstuk 4 echter wel voor dat het niet de bedoeling is dat christenen lijden omdat ze verkeerde dingen doen. Wie lijdt om Christus wil hoeft zich niet te schamen, maar wie zondigt heeft daar wel reden toe. Het hoofdstuk eindigt met wat iemand moet doen als het moeilijk is. Vertrouw u toe aan hem die uw schepper is en houd niet op om goed te doen. En zo lezen we verder in 1 Petrus 5.
Het laatste hoofdstuk van de eerste brief van Petrus bevat een reeks vermaningen en bemoedigingen, gericht aan de leiders of oudsten in de versen 1 tot en met 4, aan jonge mensen in vers 5a en de gemeente in zijn geheel in de versen 5b tot en met 9. De brief wordt afgesloten met een aantal algemene groeten, waarin een persoonlijke noot van de apostel Petrus meeklinkt. De christengemeenten aan wie Petrus schrijft, hebben naar oud-testamentisch voorbeeld leiders of oudsten. Het zijn mannen die leiding geven aan een plaatselijke christengemeente. 1 Petrus 5 vers 1. Op grond van de verantwoordelijkheid die ik ook als leider heb, doe ik een beroep op de andere leiders. Ik heb Christus aan het kruis zien sterven, en als hij terugkomt, zal ik deel hebben aan zijn heerlijkheid. In de Griekse tekst gebruikt Petrus voor zichzelf het woord mede-oudste. Het geeft uiting aan de betrokkenheid van de apostel bij het welzijn van de christelijke gemeenten, en bij zijn betrokkenheid bij de leiders van de gemeente die tot de dienst van oudste zijn geroepen. Petrus weet hoe groot hun verantwoordelijkheid is en helpt hen hun opdracht te verstaan. Het Griekse werkwoord dat vertaald is met een beroep doen op, betekent niet alleen vermanen, maar ook vertroosten, bemoedigen en aansporen. Petrus is in heel zijn optreden getuige van het lijden van Christus, waar hij bovendien ook ooggetuige van is geweest. Immers Petrus had Christus aan het kruis zien sterven. Dat de apostel hier vooral het lijden van Christus noemt, zal te maken hebben met de moeilijke omstandigheden van de lezers van de brief, waardoor de zaligheid mogelijk wat op de achtergrond is geraakt. Maar het lijden zal worden tot heerlijkheid, en dat vormt de keerzijde van het lijden van de gelovigen in de tegenwoordige tijd. Van die heerlijkheid weet de apostel Petrus, als hij Christus terugkomt, zal ik deel hebben aan zijn heerlijkheid. al laat de volle openbaring van deze heerlijkheid nog op zich wachten. 1 Petrus 5, vers 2. Wat ik u dringend wil vragen is dit: wees goede herders voor de kudde van God. Doe dat niet omdat het nu eenmaal moet, maar omdat u graag wilt doen wat God van u vraagt. Doe het ook niet om er beter van te worden, maar omdat u daartoe bereid bent. De Griekse tekst begint met de woorden: hoed de kudde Gods die bij u is. Het werkwoord hoeden geeft de herderlijke taak van de leiders of oudsten aan. Zij behoren de kudde Gods die bij hen is, dat wil zeggen, waarover zij gesteld zijn, te verzorgen, door haar te beschermen, te voeden en te weiden. Op de achtergrond van deze aansporing of vermaning staat Ezechiël 34, een hoofdstuk dat eveneens ten grondslag ligt aan de woorden van de Heer Jezus over het herderschap. De woorden: wees goede herders voor de kudde van God, vormen een opdracht voor de leiders en oudsten van de christelijke gemeente, die de apostel Petrus eens ook zelf van de heiland kreeg bij het meer van Tiberias. Door in de versen 2 en 3 driemaal een tegenstelling te gebruiken, zegt de apostel hoe het omgaan van de leiders of oudsten met de gelovigen moet plaatsvinden. De kudde is niet van de herders, maar van God. Zij is door de Heere toevertrouwd aan de leiders of oudsten die toezichthoudend hun taak uitoefenen. Het herderschap moet niet worden uitgeoefend omdat het nu eenmaal moet, gedwongen of met tegenzin, maar ondanks de moeite en inspanning die het met zich meebrengt, omdat u daartoe bereid bent, dat wil zeggen vrijwillig en van harte, op de manier zoals de Heere zijn kudde, het volk Israël, heeft verzorgd. De woorden doe het ook niet om er beter van te worden, houden een waarschuwing in om vrij te blijven van deze aanklacht die ooit tegen de profeet Samuel en de apostel Paulus werd ingebracht. Blijkbaar ontvingen leiders of oudsten in de jonge christelijke kerk een vergoeding voor hun diensten. Maar waarschuwingen als die Petrus verwoordt in vers 2 duiden erop dat er gevaren lagen van oneerlijke verrijking. De leiders worden opgeroepen niet op winst uit te zijn, maar bereidwillig en ijverig hun dienst te verrichten. 1 Petrus 5 vers 3. Probeer niet de baas te spelen over mensen die u zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor hen. In vers 3 gebruikt Petrus een derde tegenstelling. Het hoeden van en het toezicht houden op de kudde, de schapen van de Heer Jezus, mag niet verworden tot een overheersen of de baas spelen. Niet de heerschappij van de leiders of oudsten, maar die van Christus moet gestalte krijgen in de christelijke gemeente. Op de achtergrond van deze woorden staan de uitspraken van de Heer Jezus over heerschappij voeren in Markus 10. In Markus 10, vers 42 tot en met 45, zegt de heiland tegen zijn leerlingen: jullie weten dat de machthebbers in de wereld de bevolking onderdrukken. Ze maken misbruik van hun macht. Maar onder jullie moet het anders gaan. Wie groot wil zijn, moet jullie dienaar worden. En wie de voornaamste wil zijn, moet ieder slaaf worden. Want zelfs ik, de mensenzoon, ben niet gekomen om mij te laten dienen. Nee, ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor velen. Voor de woorden de mensen die u zijn toevertrouwd staat in het Grieks als gebiedenden over de erfgoederen. Een erfgoed was voor de lezers van de brief een bekend woord. Het duidt op een stukje land dat meestal via het lot door de burgerlijke overheid aan een inwoner werd toegewezen. In 1 Petrus 5 heeft het woord betrekking op de kudde die elk van de herders is toevertrouwd. Het is te vergelijken met de verdeling van het land Kanaan, waarin elke stam een erfdeel kreeg toegewezen. De lezers zullen bovendien herinnerd zijn aan 1 Petrus 1 vers 4, waar het verwante woord erfenis wordt gebruikt. De herders of leiders moeten in plaats van heersers over de kudde voorbeelden voor de kudde zijn. Dat wil zeggen, model staan voor hen die aan hen zijn toevertrouwd. Zij zullen het goede voorbeeld geven in het verduren van lijden, in geloof en wandel in woord en daad. Samengevat, een leider of oudste moet zijn bediening uitvoeren op de juiste manier, niet op een dwingende, maar op een begeleidende en dienende manier, niet overheersend, maar door een goed voorbeeld te zijn. Ook mag hij de gelovigen niet iets vragen waar hij zelf niet aan kan voldoen. 1 Petrus 5 vers 4. Dan zal de opperherder u voor altijd laten delen in zijn heerlijkheid en eer. Er komt een dag dat de opperherder verschijnt. Het woord verschijnen in de Griekse tekst verwijst niet naar de menswording van de Heer Jezus, maar naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Ook al zijn er vele herders of leiders, er is maar één opperherder, en dat is Jezus Christus. Als hij terugkomt, zullen de herders, als zij hun taak hebben vervuld, gekroond worden, dat wil zeggen, delen in zijn heerlijkheid en eer. Voor alle duidelijkheid, met opperherder is niet zoals in het Oude Testament God zelf bedoeld, maar de komende Christus, de grote goede herder. De herders of leiders zullen door hem worden beoordeeld. Hebben zij hun taak verricht zoals dat van hen wordt verwacht, dan zullen zij de kroon of krans ontvangen. De krans was in die tijd een teken van eer, en duidt onder andere op de krans die een winnaar bij sportwedstrijden kreeg. Zo'n krans werd ook wel als kroon op het hoofd gedragen bij godsdienstige feesten. Voor een gelovige betekent de uitdrukking de krans van de heerlijkheid, dat de herders of leiders zullen delen in het volle heil, waarin de heerlijkheid van Christus gestalte krijgt. In de tijd van de Bijbel werd een krans gemaakt van de bladeren en bloemen van de amaranthus, die geacht werd nooit te verwelken. Maar alleen de krans die gelovigen ontvangen, is echt onaantastbaar en zal door niets of niemand worden aangetast en zijn waarde nooit verliezen. De woorden altijd delen in zijn heerlijkheid en eer spreken van een blijvende overwinning, heerlijkheid en blijdschap. 1 Petrus 5 vers 5. Jonge mensen, doe wat de leiders zeggen. U moet in de omgang met elkaar nederig zijn, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar hij is genadig voor wie nederig is. Vers 5 begint met een nieuwe instructie voor jonge mensen. Jonge mensen is een aanduiding van leden van de christelijke gemeente tot ongeveer 30 jaar. Hen wordt gezegd in de gebiedende wijs dat zij moeten doen wat de leiders zeggen, dat wil zeggen dat ze hen zullen respecteren en zich aan hun leiding behoren te onderwerpen. Het Griekse woord voor leider of oudsten kan in vers 5 ook wijzen op ouder in leeftijd, maar zal in 1 Petrus 5 toch allereerst betrekking hebben op de in vers 1 genoemde leiders of oudsten. In het tweede deel van vers 5 worden alle leden van de gemeente aangesproken. Niemand mag zich boven de ander verheffen, want allen zijn immers broeders en zusters. Alle gelovigen zullen elkaar onderdanig zijn en in de omgang met elkaar nederig zijn. Dat wil zeggen, sla de ander in de gemeente hoger aan dan uzelf en wees dienstbaar. In de Griekse tekst lezen we de woorden wees omgord of omgord u. Het wijst naar een handeling die een slaaf of dienaar verricht, namelijk het omdoen van een lendendoek of schort als hij aan het werk gaat. Dat Petrus deze woorden gebruikt, herinnert aan Johannes 13, waar de Heer Jezus in alle nederigheid de voeten van zijn leerlingen waste. De reden waarom Petrus dit schrijft is, dat de Heere zich keert tegen degene die zich hoogmoedig gedragen. Hoogmoedig is hij die de Heere en zijn plan afwijst. Gods plan wordt in het evangelie uiteengezet. Maar daartegenover ontvangen zij die nederig zijn steeds weer genade, dat wil zeggen zijn goedkeuring. Nederig zijn zij die hun handen naar hem uitstrekken en alles van hem verwachten. 1 Petrus 5 vers 6. Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal hij u oprichten als hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Het onderwijs van de apostel Petrus over nederigheid gaat verder. Nederigheid is de houding die een gelovige moet bepalen in de omgang met elkaar, maar heeft ook te maken met de Heere die de nederigen verhogen zal. De gebiedende wijs betekent niet alleen buigt u, maar ook aanvaardt het om vernederd te worden of sta toe dat anderen u vernederen. Dat betekent niet een houding van gelatenheid, maar een actieve afhankelijkheid van God, erop vertrouwen dat het lijden van de gelovigen niet buiten hem omgaat. De tegenstelling buigen en oprichten of verhogen herinnert aan de woorden van de Heer Jezus in de evangeliën en is in zijn eigen leven bewaarheid geworden. De uitdrukking de sterke hand van God komt uit het Oude Testament. Daarbij gaat het om twee aspecten. 1. Om Gods hand die tuchtig, dat wil zeggen, om Gods hand die lijden om Christus wil toestaat. En 2. Om Gods hand die krachtig is tot bevrijding, waarvan met name de uittocht uit Egypte het voorbeeld is. Wie vernederd wordt door zijn heidense omgeving, mag uitzien naar de tijd dat de laatsten de eerste zullen zijn, de vernederden verhoogd worden. Dat verhogen doet God op het door hem bepaalde moment, op de daarvoor geschikte tijd. Deze tijd breekt aan als Christus in heerlijkheid terugkomt. Dan zal de vernedering voorgoed voorbij zijn. 1 Petrus 5 vers 7. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want hij houdt van u en zorgt voor u. Vers 7 herinnert aan een uitspraak van de Heer Jezus in de bergrede. Ondanks de belofte van vers 6 kan het leven van de gelovigen dikwijls heel erg moeilijk zijn en allerlei zorgen en spanningen met zich meebrengen. Maar op de weg naar de grote toekomst is de hemelse Vader er. Hij zorgt voor zijn kinderen, net zoals hij dat deed met Israël in de woestijn. Met een aanhaling uit Psalm 55 vers 23 spoort Petrus de gelovigen aan: geef al uw zorgen en problemen over aan God, want hij houdt van u en zorgt voor u. Bezorgdheid verdeelt de gedachten van de gelovigen. Deze bezorgdheid zal met betrekking tot de lezers voortgekomen zijn uit hun moeilijke positie als gelovigen in een samenleving die hen afwees en waarvan een zekere dreiging uitging. Daarom zegt de apostel dat zij die Gods krachtige hand in hun leven ervaren zich niet bezorgd moeten maken, maar hun vertrouwen op de Heere moeten stellen. Omdat God zorgt, behoort er voor bezorgdheid geen plaats te zijn. Luisteraar, laten wij onze bezorgdheid in gebed overgeven aan de Heere en het daar laten. 1 Petrus 5 vers 8. Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. De opmerking in vers 7 dat God voor de gelovigen zorgt, zou tot zorgeloosheid kunnen leiden, wat niet de bedoeling is. Terwijl God zorgt, blijft nuchterheid en waakzaamheid geboden, omdat er een vijand is. Deze tegenstander heet ook diabolos, lasteraar of duivel, wat de Griekse weergave is van het Hebreeuwse woord voor Satan, aanklager en verleider. Deze duivelse tegenstander is weliswaar door Christus verslagen, maar nog niet vernietigd. maar de tijd die hem nog rest is beperkt. In de weerstand van de heidense omgeving tegen de gelovigen is de duivel krachtig aan het werk. De niet-gelovigen staan in zijn dienst om de vijandschap tegen de gelovigen gestalte te geven. De vijand is erop uit om te verslinden, net als een hongerige leeuw die angstaanjagend brult. In dit verband betekent het dat gelovigen ertoe gebracht kunnen worden om Christus te verloochenen. Immers, het leven van een gelovige dat ernstig wordt bedreigd, zou daartoe kunnen komen, als de Heere het niet verhoedt. Wees op uw hoede. 1 Petrus 5 vers 9. Sla zijn aanvallen af door vast op de Heere te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken. De vijand, de grote tegenstander, moet serieus genomen worden en om die reden krachtig worden weerstaan. Door het geloof, dat wil zeggen door gehoorzaamheid en trouw aan Christus. De gelovigen moeten standvastig zijn in de overtuiging dat zij, ondanks het lijden, nooit buiten de bescherming van de Heere God vallen. En moeten blijven geloven dat Christus de overwinning heeft behaald. Daarbij mogen zij voor ogen houden dat ook gelovigen elders in de wereld lijden te verduren hebben. De broederschap in de wereld ondergaat hetzelfde lijden als de gelovigen aan wie Petrus schrijft. Gelet op de eerste betekenis van het werkwoord klinkt de gedachte mee dat de lezers het lijden tot een goed einde zullen brengen. En dat het lijden niet continu zal zijn, maar uitloopt op de heerlijkheid. Vers 9 geeft aan dat, ook al is er verschil in afstand, er toch een verbondenheid bestaat tussen gelovigen overal ter wereld. Samen vormen zij het ene volk van God. 1 Petrus 5 vers 10. Onze God is een en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zo sterk maken, dat u nooit meer hoeft te wankelen. Hoewel het lijden zwaar drukt en de duivel rondgaat als een brullende leeuw, moeten de gelovigen toch hun blik gericht houden op de Heere, die een en al ontferming is. Hij geeft kracht om vol te houden in moeilijke omstandigheden. Hij heeft de lezers geroepen om zijn kind te worden. De gekruisigde en opgestane Heere, die ze hebben leren kennen toen zij tot geloof kwamen, staat garant dat zij ook in zijn heerlijkheid zullen mogen delen. Tegenover de verwachte eeuwige heerlijkheid staat nog een korte tijd van lijden. Maar God geeft de gelovigen kracht in de strijd om vol te houden. En hij geeft zowel de gemeente als de afzonderlijke gelovigen grond onder de voeten, een stevig fundament. 1 Petrus 5 vers 11. Voor hem is alle macht, voor altijd en eeuwig. Amen. Met een lofprijzing sluit Petrus zijn brief af, waarna alleen nog enkele mededelingen, groeten en een zegenbede volgen. 1 Petrus 5 vers 12. Silvanus, die voor zover ik weet een trouw christen is, heeft deze korte brief voor mij geschreven. Ik heb u ermee willen bemoedigen, zodat u nooit zult twijfelen aan de ware genade van God, zoals ik die hierboven heb beschreven. Blijf daar dus bij. De versen 12 tot en met 14 zijn een naschrift, waarschijnlijk eigenhandig door Petrus geschreven. Silvanus is een Latijnse naam. In Handelingen 15 heet hij Silas. Silvanus was eerst een medewerker van Paulus, maar nu van Petrus. Genade vormt het hart van deze brief. Ze is werkelijk en in dit leven te ervaren, omdat Gods krachtige hand over de gelovigen is. 1 Petrus 5, vers 13 en 14. de gemeente in Babylon en mijn zoon Marcus groeten u. Groet elkaar met de kus van broederlijke liefde. Ik wens alle mensen die Christus toebehoren vrede toe. De brief wordt afgesloten met enkele groeten. De christelijke gemeenten zijn geografisch verspreid, maar horen bij elkaar. De brief komt uit Babylon. Dat zou kunnen betekenen de stad Babylon aan de Eufraat in Mesopotamië. Maar zeer waarschijnlijk gaat het hier eerder om een typering van de stad Rome. In het Oude Testament is Babylon een plaats van grote rijkdom, afgoderij en decadentie, en daarmee was het Rome in de dagen van de apostel Petrus te vergelijken. Ook Marcus laat de lezers groeten. Zijn eigenlijke naam is Johannes, bijgenaamd Marcus. Al vroeg in de oude kerk werd deze Marcus, de neef van Barnabas, gezien als de helper en tolk van de apostel Petrus en de schrijver van het gelijknamige evangelie dat teruggaat op het mondelinge getuigenis van de apostel. De laatste zin mist het werkwoord. Petrus zegt: vrede voor u allen. Deze vrede wordt in het Nieuwe Testament vaak samen met genade als groet of zegenbeden vermeld. Jezus zelf gaf na zijn opstanding bij zijn ontmoeting met zijn volgelingen dezelfde vredegroet. In de volgende uitzending maken we een begin met het Bijbelboek Amos uit het Oude Testament.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.